Welkom bij Huisarts Podcast voor patiënten met uitleg over ziektebeelden en medische klachten.
Goedendag beste luisteraar. Leuk dat jullie luisteren naar deze podcast. Deze podcast gaat over vermoeidheid. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit aan tafel met Yvonne Veenhuizen. Goedemorgen.
Goedemorgen, Femke, bedankt.
Yvonne Veenhuizen, jij bent ergotherapeut en onderzoeker aan het Radboud UMC. En we gaan het dus hebben over vermoeidheid. Een ingewikkeld onderwerp. We hebben het in twee delen gesplitst. In deel 1, dat is dit deel, gaan we het hebben over ja, wat is vermoeidheid eigenlijk? En wat is nou belangrijk in de energiebalans? Wat beïnvloedt de energiebalans? En dat is heel belangrijk om die eerst te luisteren. Zodat deel 2 ook ja, toegepast kan worden. Daarin helpen we met meer grip op de energiebalans te krijgen. Het is wel belangrijk om te weten dat vermoeidheid, nou ja, dat is een hele vervelende klacht. En ik hoop dat de luisteraar dit kan inzetten om daar minder last van te hebben. Maar we gaan er wel in deze podcast van uit dat er een dokter in dit proces heeft meegedacht over de lichamelijke oorzaken van vermoeidheid. Misschien een keer bloedprikken of zo. In ieder geval dat een dokter heeft meegedacht. En deze podcast gaat er echt over hoe je dus meer grip kan krijgen op de vermoeidheid die blijft en die dus niet is opgelost bij de dokter. Nou, gaan we beginnen.
Heel fijn.
Welke vermoeidheid bedoelen we in deze podcast?
Ja, vermoeidheid is best een breed begrip. En eigenlijk kunnen we kijken naar vermoeidheid in verschillende categorieën. En ik start altijd even met de acute vermoeidheid. Die kennen we allemaal. Dus je hebt iets gedaan waardoor je moe wordt. En meteen merkt, oh, deze activiteit was zwaar en je kan meteen ook weer herstellen. Dus bijvoorbeeld, je hebt een zware dag gehad op werk, je gaat slapen en de volgende dag voel je je weer fit. Dan hebben we het echt wat meer over de acute vermoeidheid, wordt ook wel gewone vermoeidheid genoemd. Dan hebben we ook nog een andere vorm van vermoeidheid en dat heeft eigenlijk wat meer een terugkerend patroon. De intermitterende vermoeidheid, dus die komt met fases. Dus dan is er een periode waarin je meer vermoeidheid ervaart en er is een periode waarin je minder vermoeidheid ervaart. Dat kan ook wel worden gezien als een normale vermoeidheid, want dan is er weer sprake van herstel na zo'n periode. En er is ook een vorm waarin wat meer wordt gesproken over een chronische vorm van vermoeidheid. En bij deze vorm zien we vaak dat herstel eigenlijk niet meer heel veel effect heeft. Dus een zware dag en je slaapt, maar je wordt de volgende dag eigenlijk weer heel vermoeid wakker. En daar spreken we wat meer van een chronische vorm van vermoeidheid, waarbij het moeilijker is om de grip op te krijgen. En dit is ook een vorm waarin mensen vaak toch wat meer om hulp vragen ook, om te kijken wat kan ik hiermee, want het is heel vervelend om dit te ervaren. Dus dat is een indeling van categorieën. Maar er is ook nog een andere indeling. En dat zit er meer in welke soort vermoeidheidssignalen je ervaart. De eerste is ook de lichamelijke vermoeidheid. Dus wat voel je in je lijf? Dat kan bijvoorbeeld zijn het sporten. Of je hebt een fysieke activiteit gedaan, een lichamelijke activiteit die zwaar was voor je lichaam, voor je spieren. En daar moet je van bijkomen. Dus dan zit het echt wat meer in de lichamelijke signalen. Dan hebben we ook de vorm de cognitieve vermoeidheid. En dat is veel meer, gaat het over aandacht kunnen vasthouden, kunnen concentreren, dingen goed kunnen waarnemen. Waarin eigenlijk al die prikkels die we op een dag hebben, als die te veel worden, dan spreken we van de cognitieve vermoeidheid. Ja. En dan hebben we nog een derde tak en dat gaat over de emotionele vermoeidheid. En dat is met name als er veel emotioneel gebeurt, dus veel gedachten zijn waarbij mensen ook een vorm van uitputting kunnen ervaren. Dus denk bijvoorbeeld aan rouw. Ja. Kan ontzettend veel energie vragen om in een rouwperiode te zitten. En dat is dan ook weer een vorm wat invloed kan hebben op die ervaren vermoeidheid. Ja. Dus dat is denk ik de meest praktische indeling om te gebruiken. En ook bij jezelf na te gaan, welke vorm van vermoeidheid merk ik? Is het wat meer acuut of gaat het echt wat meer naar een chronisch karakter? En welke vorm en welke signalen merk ik in mijn lijf of in mijn hoofd? Om te weten welke oorzaken er zitten. En misschien ook te weten straks aan welke knoppen je kan draaien om er wat meer grip op te krijgen.
Ja, want je zei chronische vermoeidheid, dat je de grip kwijt bent op je energie. Ja, we proberen nu juist weer grip te geven, maar dan moet je dus wel begrijpen die knoppen. Aan welke knoppen kan je dan eigenlijk draaien?
Klopt.
Want mensen zitten een beetje soms vast in een situatie en kunnen zelf niet meer zo goed zien waar nou de oplossing ligt. Ja. Die hebben al keihard gewerkt om energie te besparen. Maar soms misschien wat onhandig wil ik het niet noemen, maar misschien
gegeven moment is het ook heel lastig. En dat is denk ik ook het lastige van vermoeidheid. We hebben maar één term daarvoor, als het ware. Ja. We hebben natuurlijk ook de term uitputting of slaperigheid. En dat zien we in onze Nederlandse taal, is dat ook echt een andere vorm. Ja. Maar vermoeidheid is best een heel breed begrip. En bij iedereen uitzicht dat heel erg anders. En als ergotherapeut starten we eigenlijk ook altijd wel heel erg met de analyse. Wat betekent deze vermoeidheid nou? Wat is dat nou voor jou als persoon? Ja. Want voor iedereen is dat ook weer anders. Bijvoorbeeld als ik iemand die ik laatst dan ook binnen de praktijk zag. Mijn moeder van een jong gezin. Werkte ook nog daarnaast. Maar kreeg kankerdiagnose. Heeft daarna een behandeling ingezet. En daarna wou ze eigenlijk wel alles gaan oppakken wat ze daarvoor deed. Maar die grote verandering die ze heeft gehad, zowel emotioneel, want er was natuurlijk heel veel gebeurd, maar in de lijf was ook heel veel veranderd. Merk je eigenlijk dat ze in haar persoonlijke ontwikkeling en ook in de persoonlijke factoren, dus hoe zij is als persoon, was er wat veranderd. Ze kon minder op dat moment aan, dus in het lichaam kon ze minder aan.
Ja, maar het lichaam is wat. Ja, je hebt misschien een chemo gehad. Klopt. Of zo. Of je hebt nu wat meer klachten, misschien wat diarree. Of, ja. Dus lichamelijk ben je dan veranderd.
Klopt, ja. En dat, nou, precies wat je omschrijft, dat was bij deze dame ook aan de orde. Dus er was veel veranderd in het lichaam. Ze was ook echt, ze kon minder lang wandelen bijvoorbeeld, mm-hmm. wat een hele belangrijke hobby voor haar was. Oh, ja. Dus ze merkte ook wel dat ze heel erg, dat ze had ingeleverd na de chemobehandeling. Ja. En wou daarna eigenlijk meteen weer oppakken met alle activiteiten die ze daarvoor ook deed. Dus eigenlijk bleef haar activiteiten die ze allemaal ondernam, die kwamen er allemaal weer bij. De omgeving was eigenlijk ook weer hetzelfde gebleven. Dus ze had een thuisomgeving, ze had een werkomgeving waar ze graag dingen deed. En ook in een sociale kring wou ze eigenlijk alles weer oppakken. Ja. Maar er was wel wat veranderd in haar manier van wat ze allemaal aan kon op dat moment. En daar is het heel erg puzzelen ook geweest. Hoe kan ik dat allemaal weer bij elkaar gaan brengen? Waarbij de start altijd is geweest, ook bij haar. Wat zijn je ervaren klachten van de vermoeidheid? En wat zij merkte is dat ze conditioneel eigenlijk best wel weer grip kreeg op de conditieopbouw. Maar dat ze met name heel veel moeite had om de concentratie erbij te houden. Om bijvoorbeeld een werkdag vol te houden. En daarbij juist in een werksituatie ook heel veel prikkels voorbij kwamen. Dus alle onderdelen waarin ze zei, voorheen kon ik dat prima allemaal bij elkaar krijgen, merk ik nu dat het moeilijker wordt. En hoe kan ik al die ballonnen omhoog houden, zodat ik daar ook weer de dingen kan doen die voor mij belangrijk zijn. En kijkend naar bijvoorbeeld zo'n situatie, wat eigenlijk vaak een cirkel is die daar, die wel invloed heeft op die vermoeidheid of op die ervaren vermoeidheid, is dat je bent vermoeid. Dus het lichaam, in haar geval was ze vermoeid ook van de behandeling. Dan is eigenlijk de eerste stap vaak dat je wat minder gaat doen. Dus tijdens de behandeling is ze ook minder gaan bewegen, minder sociale activiteiten, niet meer werken. Dus er zijn heel veel activiteiten gaan eraf. En dat zijn met name vaak ook wel de activiteiten die je eigenlijk ook heel leuk vindt om te doen. Dus juist het wandelen vond ze heel prettig. En ook die sociale activiteiten vond ze heel prettig. Maar gaan er vaak wat eerder van af. En doe je vooral de dingen die je dan op dat moment ook wel moeten. Daarna merkte ze ook wel van, maar dat geeft me ook weinig voldoening. Dus ze had echt een beetje het gevoel van gipsverlies. En dat gaf ook weer het gevoel van, een mate van stress. Maar ook wat mate van, ik ben hier niet tevreden mee. Het geeft me geen voldoening meer.
Beetje somber.
Beetje somber, ja. En daardoor zie je ook wel dat die cirkel zich in stand kan houden.
Ja.
En dat is wel altijd wat gepuzzel. Hoe kunnen we zorgen eigenlijk die eerste stap van welke activiteiten doe je nou minder, om daar ook te gaan kijken hoe kunnen we daar die activiteiten misschien wat meer verhogen of weer te kijken wat geef je wel weer waarde. Dus wat zijn dingen die belangrijk voor je zijn, die je leuk vindt om te doen ook. En hoe kan je daar weer een nieuwe balans in vinden, zodat je vanuit daar weer verder kan opbouwen. In plaats van meteen weer alles oppakken zoals het voorheen was.
Ja, want die vrouw die wil zo snel mogelijk weer terug naar normaal.
Klopt.
Hetgeen wat ze altijd deed met al haar hobby's.
Ja.
Maar dat hele totaalplaatje meteen starten, dan loop je ook ergens vast. Want dat lukte haar niet qua energiebalans.
Ja. En terwijl ze er wel heel bewust van was dat het niet allemaal in één keer zou lukken. Dus ze is er wel, wetende wat er gebeurd was met de behandeling, wist ze eigenlijk ook van, dit gaat me niet in één keer lukken. Dus wel best wel gedoseerd geprobeerd op te bouwen, maar toch liep ze daarin wel vast. Dus daar merk je wel dat het zoeken naar die nieuwe balans, ook al ga je er wel bewust mee om, dat kan soms echt wel een enorme puzzel voor mensen zijn.
Ja. Ja, en wat ik veel in de spreekkamer zie, is dat mensen keihard gaan werken om de noodzakelijke dingen vol te blijven houden. Bijvoorbeeld werk vol te blijven houden of het gezinsleven te blijven draaien. En dat ze eigenlijk zelf in dat proces niet eens zo doorhebben hoe moeilijk die fase eigenlijk is. En dan ineens vallen ze om, omdat ze het niet meer vol kunnen houden. En als ik jou zo hoor, als iemand daarvoor op al die ook energiegevende activiteiten en zingevende dingen mindert, dus het gaan lopen voor je conditie goed, sociale contacten, als iemand daar de hele tijd op inlevert en het leven alleen maar om het werk draait, dan is dat uit balans. Het mooie en het noodzakelijke. Ja. En wat ik dan zie, is dat mensen die keuze heel moeilijk zelf kunnen maken. Hoe dan verder? Hoe die puzzel, die lastige puzzel, te leggen?
Klopt. Ja, een heel herkenbaar punt. Want vaak zien we toch wel dat, dat herken ik ook wel bij mezelf. Eigenlijk wil je vooral de dingen die moeten. En dan is het heel de vraag, van wie moet dit dan eigenlijk? Maar intrinsiek heb je vaak ook, of vanuit jezelf heb je ook al eigenlijk wel vaak een drive om dingen te moeten. Omdat we ook wel vinden van onszelf dat we dingen moeten doen. Dus eigenlijk alle moedactiviteiten, die gaan vaak voorop. Maar dat is inderdaad heel de vraag of dat ook de onderdelen zijn waar je gelukkig van wordt of waar je nog een nieuwe energie van krijgt. Dus daar zit wel inderdaad een heel belangrijk punt. Dus vaak zijn de eerste signalen al het inleveren van de dingen die je eigenlijk ook heel leuk vindt om te doen. Ja. Dat zijn bij mij ook al een beetje de rode vlaggen. Ja. Als ik dat hoor, dan denk ik, is dat de oplossing? En dat kan tijdelijk een oplossing zijn. Ja. Maar eigenlijk op de lange termijn wil je wel het vooruitzicht weer hebben dat je die dingen kan gaan oppakken.
Ja, dit is eigenlijk een hele belangrijke soort les al of tip. Het als een rode vlag zien als je dingen waar je ook energie van krijgt, dat je die gaat stoppen. Dat kan wel tijdelijk, maar dat je wel het vooruitzicht hebt dat het op een gegeven moment weer terugkomt. Ja. En de vraag is ook, de dingen die je van jezelf allemaal moet, en ook van je omgeving moet, moeten die echt? En van wie moeten die? Ja. Daar is goed over na te denken.
Ja, inderdaad. En wat is dan het moeten inderdaad? Ja, het kan ook soms in de uitvoering zitten. Dus is de uitvoering ook iets waar je mogelijk op aan kan draaien? Dus hoe je het doet, hoe vaak je het doet en van wie moet het? Is het van jezelf of is het inderdaad een verwachting die er ontstaan is? En die interne druk die we van onszelf voelen, die is al ingewikkeld. Op het moment als er ook nog externe druk bij komt, is dat natuurlijk ook iets om goed wel te bespreken. Dus de vorm van hierover kunnen praten is wel een heel belangrijk onderdeel ook inderdaad. Dus weet je ook wat er ook echt van je verlangd wordt? Ja. Of heb je daar zelf ook een interpretatie van gekregen?
Ja, een paar moeilijke woorden.
Maar... Goed punt,
Ja, dus je zegt de moeten innerlijk van jezelf en extern, dat de buitenwereld daar iets van vindt. Ja. En hoe kijk je daarnaar? Hoe kan je daar goed zelf naar kijken? En soms is daar dus ook hulp voor nodig van bijvoorbeeld een ergotherapeut die daar dus wat orde in die chaos kan scheppen aan verwachtingsdingen die je van jezelf hebt.
Ja. Klopt. Ja, en dat is met name, denk ik, een belangrijke rol, in ieder geval vanuit mijn rol als ergotherapeut, om mee te puzzelen met iemand. Dus echt om te kijken, waarop kan je inzetten? Aan welk puzzelstukje is nu is heel belangrijk en moeten we daarop inzetten. We kunnen dat puzzelstukje misschien zelf een beetje aanpassen, zodat hij beter in de puzzel past. Ja. Maar echt meedenken wat de mogelijkheden zijn. Ja. In plaats van het helemaal zelf moeten oplossen.
Ja. Ja. Nou, zometeen in deel 2 gaan we het hebben over hoe verder grip te krijgen. En dan heb je ook voorbeelden om de luisteraar misschien ook ideeën te geven hoe daarmee om te gaan. Ja. Je hebt heel veel mensen, we gaan in deel 2 gaan we het over de strategie hebben. Hoe kan je omgaan met vermoeidheid? Maar je hebt heel veel mensen die bij jou komen met dit probleem. En wat zie je in de praktijk gebeuren als je die strategieën gaat aanpakken? Werkt het?
Ja, nee, het is heel individueel. En dat is denk ik ook een belangrijk onderdeel van vermoeidheid. Ik gaf toen straks al aan hoeveel verschillende vormen er zijn van vermoeidheid en waar je de verschillende signalen op kan voelen in je eigen lijf of in je hoofd. Maar dat betekent ook dat er heel veel verschillende factoren zijn of heel veel verschillende onderdelen in het leven die invloed kunnen hebben op die vermoeidheid. Dus het is heel erg zoeken inderdaad aan welk onderdeel van jouw leven of van jou als persoon, vanuit de omgeving misschien ook, hebben invloed op die vermoeidheid. Dus daarin is echt de belangrijkste puzzel is eerst te kijken wat beïnvloedt jouw vermoeidheid. En vanuit daar te kijken wat kan je dus ook beïnvloeden, dus wat we straks gaan bespreken. Maar die eerste stap is wel heel belangrijk om te gaan kijken naar waar kunnen we invloed op hebben. En op sommige dingen kan je niet heel veel invloed op hebben. Dus bijvoorbeeld de diagnose kanker. Ja, dat is natuurlijk ontzettend heftig voor je als persoon, maar ook voor je lichaam om een behandeling in te gaan. En dat is wel de vraag, dat kan je niet meteen weghalen als het ware. Waar we dan wel wat meer naar kunnen kijken is die balans in het dagelijks leven. Dus dat is een onderdeel waar we echt mee aan de slag kunnen. Dus echt zoeken naar een nieuwe balans. Maar het weghalen van de veroorzakende factor op dat moment, ja. En dat is hetgene wat we vaak niet voor elkaar krijgen. Dus dat zit hem ook wel in, waar kan je iemand in begeleiden? Of welke stappen kan je zetten? Ja. Maar dat is wel heel erg afhankelijk van wat er aan de hand is. Want ik zie ook mensen die eigenlijk in het dagelijks leven structureel zijn overvraagd of zichzelf hebben overvraagd en daarmee vastlopen. En dan is de oorzaak eigenlijk wel beter aan te pakken. Ja. Omdat dat die overvraging is geweest van die energie. Dus dat je te veel energie eigenlijk hebt uitgegeven.
Ja.
En dus daar kan je wat makkelijker met die oorzaak aan de slag. Maar als er echt een disbalans is gekomen door een diagnose bijvoorbeeld, dan is het niet altijd mogelijk om de diagnose weg te halen. Ja. Maar wel daarna te gaan kijken, wat doe ik ermee?
Ja.
Dus wat is de oorzaak van die vermoeidheid? Kunnen we de oorzaak aanpakken? Of gaan we met name aan de slag met de gevolgen van de oorzaak?
Ja. Ja. Ja, en dan noem je nu bijvoorbeeld kanker als oorzaak die je niet weg kan nemen, maar de gevolgen, daar kan je mee aan de slag. En heb je bijvoorbeeld ook, we kennen post-COVID natuurlijk, of gewoon vermoeidheid na dat iemand een virus heeft doorgemaakt, mm-hmm. of rouw, dat levert rouw arbeid op, daar word je heel erg moe van. Ja, die rouw kan je niet helemaal, die kan je niet weghalen, mm-hmm. maar de gevolgen, daar focussen we hier op in die vermoeidheid. Wat kan je daarmee? Hoe kan je een betere balans krijgen, zodat iemand daar minder last van heeft.
Klopt.
Of meer grip op krijgt.
Meer grip op krijgt, met name, inderdaad. Ja, dus dat je daar zelf je eigen handleiding kan gaan schrijven, als het ware.
Ja, ja. Klopt. Heb je dan nog iets om aan dit deel 1 toe te voegen?
Nou, wat ik nog wel belangrijk vind is om te benoemen, is dat als het gaat over vermoeidheid, gaat het ook wel over eigenlijk je accu. Dus hoeveel energie heb je? En bewegen zien we wel dat bewegen eigenlijk helpt om die accu goed stabiel te krijgen. Dus dat het helpt om eigenlijk die accu soms wat te vergroten. Dus als je bijvoorbeeld het vergelijkt met een telefoon, na 3 jaar wordt die accu vaak wat slechter. Nou, je zou eigenlijk willen hopen dat die accu dan mag gaan hardlopen. Of zijn conditie kan opbouwen, zodat hij weer een beetje fitter wordt. Dus bewegen is wel een heel belangrijk onderdeel in het vermoeidheidsverhaal. En daarbij is het ook wel de vraag, bij verschillende aandoeningen zien we ook dat bewegen op verschillende manieren kan worden ingericht in het leven. Dus bijvoorbeeld bij spierziekten zien we met name dat conditieopbouw heel belangrijk is. En bij andere aandoeningen zien we weer dat krachttraining handig is. Maar de vorm van bewegen en in beweging blijven is wel een heel belangrijk onderdeel binnen het vermoeidheidsonderdeel.
Ja, dus bewegen is belangrijk. Het vergroot de batterij en het is afhankelijk van hoe de luisteraar daar iets mee kan. Om dat op peil te houden.
Ja, klopt. Ja, inderdaad. Ja.
Nou, we gaan straks komen hier ook nog wel op terug. Ja. Want dat speelt een rol in de verschillende strategieën om hiermee om te gaan. En dan gaan we naar deel 2.
Ja, helemaal goed. Ja.
Tot deel 2.